Goedemiddag. Kunt u me goed verstaan achterin?
Ja.
Top. We gaan het vandaag over een psalm hebben. Maar voor ik het over de psalm wil gaan hebben die we gaan behandelen, leek het me goed om eens voor mezelf eens te verdiepen van, God, wat is nou eigenlijk een psalm überhaupt? En hoe kunnen we de psalmen deze dagen in ons leven gebruiken? Nou, psalm komt van een Grieks woord. En dat Grieks woord dat betekent een gedicht gezongen met muzikale begeleiding. Het boek Psalmen is een gebedsboek en een liedboek van Israël. En het bestaat uit 150 psalmen. Maar deze 150 psalmen zijn eigenlijk weer ingedeeld in 5 boeken. En die 5 boeken zijn samen bij de samenstelling de psalmen geworden zoals wij ze vandaag de dag kennen. De psalmen zijn niet in één bepaalde periode geschreven. In een tijd van ongeveer 1000 jaar zijn al die psalmen geschreven. Van sommige is te herleiden in welke tijd het is geweest, omdat het duidelijk is terug te vinden. Maar van sommige psalmen is het ook niet bekend. Er zijn psalmen die komen uit de tijd van Mozes, dat is rond 1300 voor Christus. De meeste uit de tijd van David, wel bekend voor de meeste van ons. En ook een paar psalmen komen uit de tijd rond de ballingschap, dat Israël in ballingschap was in een ander koninkrijk. Nou, het is niet makkelijk om alle psalmen te categoriseren, maar men heeft zijn best gedaan om een paar categorieën te bedenken waar de meeste psalmen in kunnen vallen. En zo zijn er veel verschillende psalmen. We hebben klaagpsalmen, dankpsalmen, boetepsalmen, wanneer mensen spijt hadden en boete deden bij God wat ze gedaan hadden. Messiaanse psalmen die vooruitwijzen op de komst van Jezus, op een Messias. Wijsheidspsalmen, vervloekingspsalmen. Nou, als wij een psalm lezen, staat er geregeld een naam boven. En ik ging er altijd vanuit, automatisch, oh, die heeft dat geschreven. En in veel gevallen zal dat ook zo zijn. Maar het kan ook zijn dat de naam die erboven staat, dat het de naam is van de bidder van die psalm. Het kan ook zijn dat deze psalm over die persoon gaat, die door die situatie heen is gegaan. En dat daarom die naam erboven vermeld is. Soms wordt er een groep genoemd, zoals de tempelzangers van Asaf of de zonen van Korach. En dat geeft aan dat die psalmen die horen bij een bepaalde groep, een bepaald repertoire. Dat de psalmen zijn heel herkenbaar voor de meeste mensen. En daarom worden ze over het algemeen vaak en graag gelezen door mensen. Mensen herkennen zich geregeld in wat de psalmisten schrijven. Waarom? Zij beschrijven gewoon waar zij doorheen gaan. En wij herkennen ons in de emoties die ze schrijven. Wij herkennen soms het uitschreeuwen naar God. We erkennen de verering aan dezelfde God die wij ook dienen. De psalmen geven dus uitdrukking aan de lofprijzing van mensen aan God om wie hij is en om wat hij doet. Ze drukken ook de behoefte uit die de mens heeft aan God in tijden van beproeving. Dus als we in nood hebben, dat zien we in psalmen vaak terug dat de mens behoefte heeft aan een God en iemand die ze daaruit kan redden. Maar ze laten ook zien dat mensen hun vertrouwen stellen op God. Nou, hoe werden de psalmen voorheen gebruikt? De psalmen werden vooral in het Oude en Nieuwe Testament gebruikt voor de eredienst, om te zingen. De psalmen werden ook gebruikt om lering uit te halen, om uit te onderwijzen. De psalmen komen het beste tot hun recht als ze hardop gelezen worden. Nou, zullen Marcel en Erwin vanuit hun studie weten dat als je heel diep in wil gaan op psalmen, dan kan je alleen de studie op loslaten. De Hebreeuwse poëzie gaat heel diep. Daar ga ik nu niet diep op in. Maar ze komen wel het beste tot hun recht als ze hardop gelezen worden of als ze gezongen worden. Vandaar dat het ook betekent een gedicht gezongen met muzikale begeleiding. De psalmen zijn een bron van inspiratie voor ons, maar kunnen ook dienen tot waarschuwing of aansporing. Nou, u zal vast afvragen, welk psalm gaan we nu behandelen? Nou, we gaan hem samen lezen. U mag voor u nemen psalm 121. En er staat een titel boven, wie God bewaart, is wel bewaard. Nou, dat is helemaal waar. Nou is het niet zo dat de psalmisten die titels hebben bedacht. Die zijn er in ieder geval de meeste gevallen, misschien zo niet alle gevallen later, bijgeschreven. Er staat een bedevaartslied, daar kom ik zo op terug. De psalmist schrijft, ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. De Heer is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Ik lees voor vanuit de NBG-vertaling. Bij mij staat bovenaan een bedevaartslied. Nou, de psalmen 120 tot en met 134 zijn allemaal bedevaartsliederen. En wat zijn het nou voor liederen? Nou, het zegt het al. De pelgrims of de Joden gingen voorheen en misschien nu nog steeds, dat weet ik niet, 3 keer per jaar naar Jeruzalem om de 3 grote feesten te vieren die Mozes hen had geboden om die samen te vieren en te gedenken. Er zijn 7 Joodse feesten. Mozes koos er 3 uit. En als ze dan naar Jeruzalem toe gingen om daar die feesten te vieren, dan zongen ze liederen onderweg. Zongen ze psalmen onderweg. En de psalmen 120 tot en met 134 vallen daaronder. Dus deze werden veel gezongen. En die 3 grote feesten waren het Pascha, het Wekenfeest, ook wat Oogstfeest genoemd, en het Loofhuttenfeest. En voor degene die aantekeningen maken, in Deuteronomium 16 kan je teruglezen dat Mozes daar die opdracht geeft aan het volk om deze feesten samen te vieren in Jeruzalem. Nou, er staat geen auteur boven deze psalm, dus het is onbekend wie het geschreven heeft. Als we kijken waar het over gaat, is ook niet het af te leiden in welke tijd dit nou precies geschreven is. Dus daar kan ik niks moois van maken. Maar deze psalm is duidelijk een bemoediging van de psalmist om ons vertrouwen te stellen op God. Nou, de psalmen zijn gedichten, dus we kunnen niet alles zomaar natuurlijk letterlijk nemen. We zullen proberen te moeten verstaan wat ermee bedoeld wordt. En ik wil samen met u toch stuk voor stuk deze psalm bekijken. Wat zou je hiermee hebben kunnen bedoelen? Hoe kunnen we deze teksten zien in het licht van het Nieuwe Testament ook? En vandaar heb ik geprobeerd een geheel van te maken. We gaan naar de eerste 2 versen kijken, waarin de schrijver schrijft: ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Nou, waarom heeft de psalmist zijn ogen op naar de bergen? Hij had hulp nodig. En we hebben hulp nodig als we in de situatie komen dat we het zelf niet meer aankunnen. Of als we iets zelf niet kunnen oplossen, hebben we hulp nodig. En dat kunnen we krijgen van mensen. En hij keek naar de bergen. En waarom keek hij naar de bergen? Nou, daar kan je verschillende dingen over bedenken. Uit een van de commentaren las ik dat rond de tijd dat de psalmen geschreven werden, stond de tabernakel op de berg in Jeruzalem. En de tabernakel staat voor Gods aanwezigheid. Kijken we naar vers 2, dan zien we meteen de conclusie. Zijn hulp is van de Heere. Maar we zongen net ook een lied van wat Esther had opgegeven. En nou, ik ben nu natuurlijk kwijt hoe we het precies gezongen hebben. Maar het ging ook over de bergen. En dan kwam de voeten die op de bergen lopen, die waren zalig als ze goed nieuws brachten. Nou weet ik dat Israël heeft ook berglandschappen. En vaak waren de mensen die heel goed konden rennen. Dat inspireert me wel. En die hadden vaak goed nieuws of slecht nieuws. Dus het kon ook zijn dat deze man uitkeek naar de bergen. Hey, misschien komt er iemand aan met nieuws wat ik wil weten over een strijd, over een oorlog. En ik wil weten hoe het is afgelopen. Maar in vers 2 zegt hij wel: mijn hulp is van de Heere. En niet zomaar een Heere. Want wat we goed moeten beseffen is dat heel veel goden in die tijd werden allemaal Heere genoemd. Het afgodsbeeld wat de Israëlieten maakten, dat noemden zij ook Heere. Ze gaven dezelfde naam als aan de God die hen had bevrijd uit Egypte. Maar welke Heere is dit dan? Dit is Yahweh. Dit is de schepper van hemel en aarde. Nou, dat zegt wel iets over de persoon die jou te hulp komt. De schepper van hemel en aarde, de Almachtige, die komt hem te hulp. Waar komt dit vertrouwen van de psalmist vandaan? Nou, ik wil 3 voorbeelden kort noemen, omdat ik geloof dat we daar wat van kunnen leren. En waarvan ik denk dat God het heeft ingebouwd om de Israëlieten te helpen, dat ook het nageslacht na hen zou weten hoe sterk, hoe machtig en hoe krachtig God was. En daarom had God dingen ingevoerd zoals wij het avondmaal nu hebben, om ons te doen denken aan het lijden en sterven van Jezus en zijn opstanding. Had God ook daar een plan voor in het Oude Testament. En het eerste voorbeeld, dat is het Pascha. God had de Israëlieten op een geweldige manier bevrijd uit Egypte. En na 9 plagen kwam de 10e plaag. Een heftige plaag. Maar er was bescherming, ook bij deze plaag, voor de Israëlieten. En daar werd het Pascha ingevoerd. En het Pascha, dat staat symbool voor Gods verlossing aan ons. En hij vertelde daar aan Mozes en aan het hele volk in die nacht dat ze elk jaar dat Pascha moesten vieren. Zodat als hun kinderen ook dat later zouden vieren, zouden vragen, waarom doen wij dit? Waarom is het zo belangrijk? Dat een reden is om de kinderen opnieuw weer te vertellen van ja, maar God heeft ons bevrijd. We waren in Egypte, we waren slaven, maar God bracht uit de redding. En dat is terug te lezen in Exodus 12, vers 24 tot en met 27, voor wie aantekeningen maakt. Exodus 12, vers 24 tot en met 27. Dus God stelt het Pascha in, door dat jaarlijks te herhalen, zouden al de Israëlieten steeds weten wie God was. Toen Mozes er niet meer was en Jozua de leiding had overgenomen, waren ze met het volk bij de Jordaan aangekomen. En de Jordaan, dat was de grens naar het nieuwe land. En daar kreeg Jozua de opdracht dat ze 12 stenen mee moesten nemen naar de overkant. En die 12 stenen moesten ze opstapelen. En dat zouden ook de mensen later weer in herinnering brengen dat God hen over de Jordaan had geleid. Dat God de Jordaan uit elkaar had laten gaan, zodat het volk achter de ark aan de oversteek kon maken. En daarin is ook duidelijk te lezen in Jozua 4, vers 1 tot en met 7, dat het als een gedenkteken is opgericht. Nou, we gaan een stukje lezen. En dat is Deuteronomium 6. Dat is het derde voorbeeld van waaruit ik denk, doordat God dit instelt, kon ook de volk of het nageslacht van Israël de grote daden van God leren kennen. Deuteronomium 6. Gaan we twee stukjes lezen. Dit nu is het gebod. Dit zijn de inzettingen en verordeningen die de Heere uw God bevolen heeft, u te leren om die na te komen in het land waarheen gij zult trekken, om het in bezit te nemen. Opdat gij de Heere uw God vreest door al zijn inzettingen en geboden te onderhouden die ik u opleg. Gij en uw zoon en uw kleinzoon, al de dagen van uw leven, en opdat gij lang leven moogt. Hoor dan, Israël, en onderhoud ze naastig, opdat het u welga. En opdat gij zeer talrijk wordt, zoals de Heere, de God, uw vader u heeft toegezegd, in een land vloeiende van melk en honing. Voor ik verder ga, ik lees nu door de vijf boeken heen, of de eerste vijf boeken van het Oude Testament, en het valt me altijd op als ik dat doe, hoe vaak je daarin terugziet dat God ons zo graag wil zegenen. Dat hij zo graag wil dat het goed gaat met ons. Maar elke keer zegt hij, doe nou mijn geboden, doe nou wat ik je vraag te doen, zodat ik je kan zegenen. In een van de teksten zegt hij ook, och hadden zij toch maar zo'n hart dat ze mij zouden vrezen en mijn geboden zouden onderhouden. Omdat het hun en hun kinderen wel zou gaan. Gehoorzaamheid aan God brengt altijd zegen voort. En hoe die zegen eruit ziet, dat weet God. En hij wil u zegenen, hij wil ons helpen. Maar het vraagt ook iets van ons en elke keer zie je dat weer terug, waarin God dat zo graag wil doen en ook hier weer. Is dat duidelijk terug te lezen. We gaan verder vanaf vers 4. Hoor Israël, de Heer is onze God. De Heer is één. Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken. Wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden, en het zal u een voorhoofdse band tussen uw ogen zijn, en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. Gaan verder vanaf vers 20, want hier komt het. Wanneer later uw zoon vraagt, wat zijn dat voor getuigenissen, inzettingen en verordeningen, die de Heere onze God u opgelegd heeft? Dan zult gij tot uw zoon zeggen, wij waren dienstknechten van Farao in Egypte. Maar de Heer heeft ons met een sterke hand uit Egypte geleid. De Heer deed van onze ogen tekenen en wonderen, groot en onheilbrengend aan Egypte, aan Farao en aan zijn gehele huis. Maar ons heeft hij daaruit geleid om ons te brengen in het land dat hij aan onze vaderen onder ede beloofd had en ons dit te geven. De Heer gebood ons al deze inzettingen te onderhouden en de Heer onze God te vrezen, opdat het ons altijd wel zou gaan. En hij ons in het leven zou behouden zoals dit heden het geval is. En het zal ons tot gerechtigheid zijn wanneer wij heel dit gebod naastig onderhouden voor het aangezicht van de Heere, onze God, zoals hij ons geboden heeft. Nou, hier staat duidelijk, hè? wanneer uw zoon vraagt, dan zal dat je antwoord zijn. En we zien ook hier dat de ouders worden opgedragen om de kinderen in te prenten. De geboden van God en zijn inzettingen. En wanneer? Wanneer je opstaat, wanneer je gaat slapen, wanneer je onderweg bent, wanneer je niet onderweg bent. Dus anytime. Ons mond moet er bij wijze van spreken over op. Dus als er tieners zijn, jongelingen, je wordt er moe van dat je ouders je vertellen over God. Ze doen het met de beste bedoelingen. Omdat je dezelfde God mag kennen die je ouders kennen. Want dat gunnen ze je. Nou, is dat ook zo bij ons inderdaad? Zijn wij een voorbeeld voor onze tieners? Zijn wij een voorbeeld voor onze kinderen? Leven wij het leven voor? Praten wij over het woord? Proberen we het in ze te planten, in ze te zaaien? Dat is denk ik een goede vraag om over na te denken. In hoeverre wij daarmee bezig zijn. Nou, deze psalmist zal zeker deze verhalen gehoord hebben. Hij zal zeker de feesten kennen waar we het net over gehad hebben. Wellicht heeft hij in zijn eigen leven ook wel de hulp of de kracht van God gezien. Hoe je het ook wendt of keert, deze psalmist wist, als ik hulp nodig heb, dan moet ik bij God zijn. God de bevrijder, God de schepper, de almachtige, de God van uitredding. Bij hem moet je zijn. We gaan naar vers 3. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Nou, dit is al, zoals ik eerder vernoemde, dit is natuurlijk dichterlijke taal. Maar als we het verplaatsen naar het Nieuwe Testament, de kennis die wij hebben, mogen wij weten dat als wij onze voet zetten op de rots, hoeven wij ook niet te wankelen. Zullen we sterk staan op de rots Jezus Christus wel te verstaan. En ja, zullen stormen zijn in ons leven. En zoals de zon opkomt, over de goede mensen, over de slechte mensen, zo komen er ook stormen in ons leven. Is het ook niet altijd makkelijk. Maar wanneer we ons geloof vestigen op Jezus, mogen we sterk staan. Het is niet makkelijk, maar we zullen sterk staan. En als we denken aan de gelijkenis van Jezus over het tweelei fundament, de twee bouwers. De ene bouwer bouwde zijn huis op het zand. De andere bouwer bouwde zijn huis op de rots. En het bouwen op de rots staat voor het doen van Jezus' woorden. Het horen van Jezus' woorden alleen is niet genoeg. In die gelijkenis is heel duidelijk dat beide bouwers hebben de woorden van Jezus gehoord. Maar degene die de woorden doet, die is als degene die bouwt. En als de storm komt, de grootste storm die ons kan treffen, de dood, dan zal uitwijzen waar we ons huis op hebben gebouwd. En staat het op de rots, dan zal het niet wankelen. Hij schrijft, uw bewaarder zal niet sluimeren. Geweldig. De God waar hij zijn hulp op heeft gefocust, of heeft gevestigd, zal niet sluimeren. Hij is altijd wakker. Hij is altijd alert. Hij is altijd klaar en weet alles van u. En ik ga het nu niet lezen, want het is niet nodig. Maar in Psalm 139 staat heel mooi beschreven hoe God alles van ons weet. Je zitten, je staan, je gedachten, de woorden die je spreekt, alles weet hij van je. Waarom? Omdat hij je wil controleren? Nee, omdat hij van je houdt. Omdat hij betrokken is bij je. Hij wil je bewaren. Voor degene die aantekeningen maakt, ik had de eerste 4 versen opgeschreven. Maar die gaan we nu niet lezen. Vers 4. Zie de bewaarde van Israël. Sluimert nog slaapt. Nou, hij gaat nu door op vers 3, waarin hij de Heer een bewaarde noemt. Maar wat heeft hij Israël bewaard? En dat zal deze psalmist geweten hebben. Wij weten het vanuit het Oude Testament wat wij hebben mogen lezen. De Israëlieten waren slaven in Egypte. God bevrijdt ze op een machtige manier. Ze stonden voor de Schelfzee. Hier de Schelfzee, of daar, dat weet ik niet precies. Maar aan een van de kanten de Schelfzee. Aan de andere kant het leger van Farao. Ze konden geen kant op. Ze waren ten dode toe opgeschreven. Maar God bracht uitredding. In de woestijn voorzag hij van manna, kwakkels, water uit de rots. Hun schoeisel ging niet stuk. Nou, als je 40 jaar in de woestijn loopt, ik denk dat er geen schoenmaker nu tegenop kan. Hij voorzag in alles wat ze van nood hadden. Hij was hun bewaarder. Hij was God, hun voorziener. Nou, als we dit plaatsen in het onderwijs van Jezus, waarin hij zegt in Matthäus 6, wees niet bezorgd. De Vader zal voor je zorgen. We hoeven maar 1 ding te doen. Het heeft altijd 2 kanten. We moeten Gods koninkrijk eerst zoeken. Zijn gerechtigheid. Zodat we de hoogste plaats hebben. Hoeven ons geen zorgen te maken. Er wordt al omschreven, God zorgt voor de vogels. En dat is natuurlijk beeldspraak. Hè? Ik kijk niet naar al die vogels de hele tijd hoor. Misschien wel, maar ik denk dat het beeldspraak is. Kijk naar het gras, kijk naar de leliën. Die maakt zich geen zorgen. En God zorgt voor ze. Hij kijkt naar ze om. Zo wordt het omschreven. Hoeveel vogels gaat u te boven? Hoeveel belangrijker bent u dan het gras of de leliën die zo mooi bloeien? U bent kostbaar voor God. Hij wil voor u zorgen. Hij wil uw bewaarder zijn. En in vers 5 zegt de psalmist dat ook. De Heer is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. Maar mijn vraag is dat zo? Is God uw bewaarder? Naar wie heft u uw ogen op als u niet meer ziet zitten? Naar wie gaat u toe als er problemen zijn? Op wie stelt u uw vertrouwen? De psalmist is duidelijk. De Heer wil het. Hij wil uw bewaarder zijn. Maar hij schrijft ook, de Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. Nou, wat kan je daar nou weer mee? Nou, ik heb erover nagedacht. Ik denk dat ik een mooi voorbeeld heb. Wanneer is er sprake van schaduw? Als er licht is. Als jij in het licht bent, is er schaduw. Ben je niet in het licht, is er geen schaduw. Als wij opnieuw geboren zijn en proberen naar Gods wil te leven, dat gaat altijd met vallen en opstaan. En God gaat echt niet weg als we een keertje verkeerd doen. Maar als wij opnieuw geboren zijn, we proberen te doen wat God van ons vraagt, dan zijn wij als het ware in het licht. En als we in het licht zijn, dan is daar schaduw. En zoals de schaduw in het licht onlosmakelijk met ons verbonden is, zal wel God onlosmakelijk verbonden zijn met u en met mij. En Jezus zei ook tegen degene die hem volgde, en dat was toen op dat moment volgens mij een selecte groep tegen wie hij dat zei. Mensen die echt voor hem gingen. Hij zei, zie, ik ben met je al de dagen tot aan de vereinding der wereld. En zal wel God, zoals Jezus niet van ons wil wijken, wil God niet van ons wijken. Zoals de schaduw onlosmakelijk verbonden is aan ons, wanneer we in het licht zijn. Zo zal God, wanneer wij in hem blijven, altijd onlosmakelijk aan ons verbonden zijn. Ook in de stormen. Ook in ziekte, ook in ruzies, in verdriet. Maar hij is erbij. Vers 6. De zon zal u desdaags niet steken, nog de maan desnachts. Nou, ik heb Naomi zien zitten achterin, hè. Naomi, wat voor weer is het in Israël over het algemeen? Warm, hè. Maar de zon zal u desdaags niet steken. Ben je gestoken door de zon? Oké, maar dat had best gekund. Maar daar gaan we nu even kort naar kijken. De zon zal u desdaags niet steken. Nou, we horen het van Naomi. Het is warm daar. Dus dan is het zo. Nee, Israël heeft drie soorten klimaat. Ze hebben een mediterraan klimaat, steppenklimaat en een woestijnklimaat. En nou, aan alle drie kan het heel heet worden. En bij woestijn kan het ook wel weer koud worden. Of kan het. Wordt het koud in de nacht. En bij het steppenklimaat denk ik het haast ook. Dus daar moet je rekening mee houden. Wij moeten hier op aarde rekening houden met de natuurwetten. En die natuurwetten zijn helaas niet meer helemaal zoals God het bedoeld had. Toen God de hemel en de aarde schiep, was alles perfect. Je kon alles doen en laten wat je wilde, kon niks gebeuren. Helaas zijn er nu een paar wetten waarvan ik er één met u ga delen. Pijnlijk verhaal. Misschien op dit moment leuk voor u om even kort te horen. Ik ben genezen. Maar jaren geleden was ik een paar maanden getrouwd met Wietske. En toen gingen we naar Thailand, want weet je, als je wil gaan duiken, je wil je duikbrevet halen, dan is Thailand wel een van de plaatsen waar je dat kunt doen. En we waren eerst even aan het wandelen op het eiland, Koh Tao, en het was schitterend. En ineens zagen we de zee beneden en een mooi strandje, allemaal mensen snorkelen. Ik denk, wauw, dat ziet echt geweldig uit. Weet je wat, we gaan naar beneden, zei ik. En we gingen snorkelen. Nou ben ik altijd heel voorzichtig met verbranden, want ik kan er niet zo goed tegen, zoals sommigen heel goed zullen weten. Maar het was zo bewolkt. Ik denk, nou, dat kan wel zonder shirt. Dus ik snorkelen. Zag er echt geweldig uit. Wietse ging eruit. Ik ook. Maar het was zo mooi. Het was nog steeds bewolkt. Ik denk, nou, ik doe nog een rondje. Nog een keer. En we kwamen eruit. En ik liep zonder shirt. En Wietse zegt, je rug is wel een beetje rood. Ik zeg, ja, maar dat trekt wel weg. Dat wordt vanzelf bruin. Echt een meiering. En ja, weet je, dat was de hoop die ik uitsprak. Maar ik kan geen foto laten zien. Ik ben zo verschrikkelijk verbrand. Dat is echt niet normaal. Als je wilt duiken, dan moet je natuurlijk gezond zijn. Maar als je verbrand bent, is je huid uitgedroogd. En schijnbaar is dat niet goed als je gaat duiken. Dus ik mocht gewoon de eerste paar dagen dat we onze cursus begonnen, mocht ik nog niet eens duiken. Zo erg was ik verbrand. Nou, wat is het punt dat ik dit met u deel? Er zijn natuurwetten die we inmiddels kennen, waar wij gewoon zelf rekening mee moeten houden. En het kan best zijn dat God uitredding kan brengen daaruit, dat hij het wil. Maar soms moet je ook op de blaren liggen, zitten. In mijn geval liggen, maar ik lag op mijn buik. Dus dat is onze verantwoordelijkheid. Maar als wij kijken naar het leven van de Israëlieten. Als we kijken naar het hele Oude Testament, zien we zo verschrikkelijk veel wonderen. Waarin God de natuurwetten gewoon aan de kant zet. Denk aan Elia toen hij bad voor regen. Het was 3,5 jaar droog. Nou, voor het land als Israël, met de landbouw en wat ze er allemaal voor nodig hadden, was dat een ramp. Maar God bracht regen op het gebed van Elia. En hij hield het ook droog omdat koning Ahab zeer ongehoorzaam was. Als ik kijk naar het leven van Paulus. Hoe God Paulus bewaard heeft in zoveel situaties. In kou, in honger. 3 keer schipbreuk geleden. Waarvan 1 keer een volle etmaal op zee. Nou, een etmaal is 24 uur. God heeft hem bewaard. Denk aan de Israëlieten die bij de Schelfzee stonden van al de plagen in Egypte. Waar alle natuur werd gewoon even aan de kant werden gezet. En als ik dat in mijn achterhoofd heb en ik zie de zonsuur desdaags niet steken, we hebben onze verantwoordelijkheid. Maar als het op aankomt en het zou moeten, kan God het opheffen en ons uitredding brengen. Net zoals hij het bij Israël deed. Nou, in die tijd geloofde men ook dat de stralingen van de maan schadelijk waren. Dus wellicht dat dat ermee te maken heeft dat hier staat nog de maan desnachts. Even kijken, waar zijn we gebleven? Ja. Vers 7. De Heere beware u voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. Nou, de eerste vraag die ik mezelf hierbij stelde is, wat is alle kwaad? En ik denk dat er verschillende meningen over zullen zijn. Ik zal mijn mening delen, laat het duidelijk zijn. Zoals eerder genoemd, is de scheppingsorde zoals God het gemaakt had, is verstoord. Dus de wereld, de prachtige wereld, hoe God het bedoeld had, functioneert niet meer zoals hij het bedoeld heeft. Wat houdt dat in? We kunnen ziek worden, we kunnen sterven, we hebben pijn, er is verdriet. In principe valt het natuurlijk allemaal onder kwaad. Maar als we kijken naar hoe het leven nu is en ook naar sommige levens zelfs in het Oude en Nieuwe Testament, dan zien we dat bepaalde dingen bij dit leven helaas soms ook erbij horen. Ook al kunnen we het niet verklaren. Maar 1 ding is wel duidelijk. God heeft een vijand. En die vijand bestaat uit geestelijke wezens die alles wat God is of alles wat God lief heeft, dat haten zij. En dat probeert ze kapot te maken. En God wil ons zeker beschermen voor dat kwaad. Maar ook hierin hebben wij zelf een rol. En Jacobus omschrijft dat heel mooi. We kunnen weerstand bieden aan de vijand. En hij kan van ons weggaan. Maar er zijn wel 2 belangrijke dingen. 1, je moet weerstand bieden. Je zal zelf ook natuurlijk wat moeten doen. Maar het belangrijkste is dat we ons moeten onderwerpen aan God. En dat staat in Jacobus 4, vers 6 en 7. Zoek het niet nu op. Maar wanneer wij ons onderwerpen aan God, dus zeggen, God, u wil eens wet, wat u wilt dat ik doe, dat doe. Ik probeer in gehoorzaamheid in u te leven. Daar ligt onze bescherming in voor tegen het kwaad. En als ik dan denk aan alle kwaad, dan denk ik vooral aan dit soort wezens die ons echt kwaad willen doen. En de ziekte en de pijnen valt natuurlijk ook onder kwaad, maar dat zijn ook gevolgen van de zonde. Nou, een geweldig voorbeeld hoe je je tegen kan verzetten is natuurlijk Jezus met de verzoeking in de woestijn. Hij was volledig onderworpen aan Gods wil. 40 dagen aan het vasten. En op het moment dat hij zwak was, en dat is denk ik ook een goede om te weten, op het moment dat hij zwak was, kwam de vijand met de verleiding. Maar omdat hij volledig onderworpen was aan God, en hij wist dat hij die 40 dagen vasten moest afmaken. En omdat hij het woord van God kende, wat hij tegen de aanval en verleiding in kon zetten, kon de Satan niks anders doen dan wegvlieden, zoals Jacobus dat zou noemen, dan weggaan van hem. Nou, de Heer zal onze ziel bewaren, schrijft de psalmist. Hier wordt ons als persoon mee bedoeld. De ziel, dat je gedachten, je wil, je emotie, eigenlijk echt de persoon die jij bent. Want u ziet wel mijn buitenkant, maar de echte persoon die ik ben zit eigenlijk van binnen. Dat is mijn ziel, die is gekoppeld aan mijn geest. En als wij kijken dat Jezus voor ons gestorven is, dat we altijd bij God kunnen zijn, zijn verzoeningswerk, dan zien we daar het bewijs. God wil uw ziel bewaren. Niet alleen uitredding brengen voor uw lichaam als u hier in gevaar bent, maar het allerbelangrijkste, uitredding voor onze ziel. Omdat we tot in eeuwigheid bij hem kunnen zijn. En ook de Joden toen de tijd geloofden in de opstanding, ten jongste dagen zoals ze dat noemen. Zij geloofden ook dat ze na dit leven weer zouden opstaan en voor God zouden komen te staan. We gaan bijna naar de afronding. Vers 8. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Nou, ik heb lang gedacht, wat is dat nou, je uitgang en je ingang? Nou, dat is allemaal niet zo heel moeilijk. Maar nu moest ik het natuurlijk even opzoeken. Je uitgang en je ingang, dat is niks anders. Je komen en je gaan. Overal waar je naartoe gaat, overal waar je binnenkomt. Hij zal jou bewaren. Van nu tot in eeuwigheid. En dit sluit heel mooi aan op vers 5. Waarin staat, de Heer is uw schaduw en uw rechterhand. Waar je ook gaat. Ook als je dan even buiten het licht loopt. Hij zal bij je zijn. Nou, we gaan naar de conclusie. De psalmist heeft zijn redenen om zijn hulp te zoeken bij God. En hij spoort ons middels dit gedicht, middels dit lied, spoort hij ons aan om ook onze hulp bij God te zoeken. Door de voorbeelden die hij gebruikt en door wat we zelf bekeken hebben, in het licht ook van het Nieuwe Testament, zien we heel veel karaktereigenschappen van God. We zien God de Schepper, die hemel en aarde gemaakt heeft. En als iemand je kan helpen, dan is hij het. We zagen God de Voorziener, de Almachtige, de Bewaarder, die nooit slaapt en die dus alles van ons weet. De God die met ons op wil gaan en niet van plan is om ons los te laten. Van nu tot in eeuwigheid. Maar de vraag blijft wel, op wie stellen wij ons vertrouwen? Op wie of wat richten wij onze ogen als wij in nood zijn? Op mensen, of niet altijd verkeerd te zijn, maar op geld, op onze gezondheid. Laten wij onze ogen richten op hem, bij wie alle dingen mogelijk zijn. Zodat wij net als de psalmist kunnen zeggen, mijn hulp komt van de Heer. En om één ding toch in de praktijk met u te doen. Ik had al gezegd, hè, de psalmen komen het beste tot zijn recht door ze hardop te lezen. Dus Mark, dit is het moment. Wil de psalm samen met u hardop lezen? En niet iedereen heeft de NBG-vertaling. Maar het leent zich natuurlijk wel makkelijk om dezelfde te gebruiken. Dus als u geen NBG-vertaling heeft, mag u even uw hand opsteken. We zullen straks een nieuwe Bijbel kopen hier achterin. Met de juiste vertaling, nee hoor. Dat is niet waar. En dan wil ik samen met u straks één keer die psalm hardop lezen. Bedankt voor het uitdelen. We beginnen gewoon vanaf vers 1. We lezen hem in één keer door. Daar gaan we. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan desnachts. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.